Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Het is warm buiten. We hebben een beetje koorts, hoor ik. Het was een mooie avond gisteren. En we worden weer wereldkampioen. Ja. We zijn in Nederland. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such. Ja, de Hartgat podcast in een sterke samenstelling. En een bijzondere samenstelling, want de hele hoofdredactie is aanwezig. Roborst, Henk Spaan en ikzelf. En, ontzettend leuk je te zien, Simon. Simon Cooper, woonachtig te Parijs. Ontmoette Henk en ik voor het eerst in 1995.
95.
In de Westbury Hotel in Londen, waar je toen woonde en werkte.
Ik woonde niet in het hotel, maar in de
stad. Nee,
ja.
In de stad. En toen hebben we jou verleid om mee te doen aan ons blad, Hartgras. En hier ben je nu.
Toen woonde Simon nog in een met twee oud-studievrienden gedeelde flat, hè?
Ja, ja.
Met in jouw schamele kamer lagen dan 1700 oude voetbal internationals die je overal mee naartoe sleepte.
Ja, ik heb ze nog. Ja.
Je hebt ze nog steeds.
Daar heb jij veel van geprofiteerd. Ik heb heel wat quotes van mezelf teruggelezen in het Engels.
Maar toch even na de introductie dan van Simon. Toen schreef je, je had geschreven Football Against the Enemy. Dat had een prijs gewonnen, een sportboek. Wij gingen een literair sportblad oprichten en we wilden graag dat je meedeed. Dat heb je gedaan, tot op de dag van vandaag. Je schreef toen volgens mij voor de Financial Times al. Dat doe je nog steeds. Je bent inmiddels verhuisd naar Parijs.
Nee, en inmiddels ook weer een jaar naar Madrid. Ik ben net in Madrid aangekomen om daar een jaar te wonen.
Dat meen je niet, Simon.
Echt waar, ja.
Je woont nu met het hele gezin in Madrid.
Dat is, proberen we wel. Hopelijk hebben we vrijdag een flat. Ja.
Oké, en Parijs hou je aan? Of je bent echt weg uit de Parijs?
We gaan komende zomer weer terug naar Parijs.
En wat is precies de reden dat je in Madrid gaat wonen?
Ja, in de zon zitten, een beetje Spaans leren, tapas eten. Ja.
Juist, want jij kan overal werken.
Grote stad is wel handig voor een journalist, dan kom je meer mensen tegen.
Mm-hmm. En je geliefde ook, die is ook beroemd, hè?
Die is een stuk beroemder dan ik, ja. Pamela Druckerman, French Children Don't Throw Food, heet het boek. Ja. Ook hele kritische dingen over mij geschreven.
Ze heeft ook een boek over seks geschreven.
Nou, laten we daar, wat je zegt is niet helemaal waar, maar
heet dat boek dan?
Overspel.
Ze heeft een boek over overspel geschreven en recentelijk een boek over hoe het is om in de 40 te zijn. Ja,
ja. Ja.
Het boek over overspel. Kwam je daarin voor? Of in het boek over hoe het is om over de 40 te zijn?
Ik kom in al die boeken voor, maar ik vind het een beetje karikataal neergezet. Dus ik ben een stuk indrukwekkender en volwassener dan je zou uit haar boeken, dus je dat zou denken.
Maar wacht even, dus in één gezin zijn er twee schrijvers en dan heeft de ene schrijver kritiek op de andere. Dat raakt natuurlijk ook aan het persoonlijke. Is zij dan ontvankelijk om iets te herschrijven?
Nee, nee. Zij zegt, zo was het gewoon. En ik zeg, ja, zo was het misschien, maar...
Voor de luisteraars naar deze podcast die denken, god, die Simon Cooper spreekt voor iemand die in Londen woonde, nu in Madrid en in Parijs, wel verdomd goed Nederlands.
Oeganda geboren.
In Oeganda geboren, in Zuid-Afrika gewoond. Dat komt eigenlijk, Simon, toch maar even, dat je een aantal jaren, je middelbare school stond in Oostgeest, is het niet?
Ja, helaas. Ik heb daar een fout in gemaakt. Ik had naar een andere school moeten gaan, maar inderdaad, ik zat op het Rijnlands Lyceum Oostgeest. Maar ik ben al 35 jaar weg uit Nederland. Ik vind dat ik beter Nederlands spreek dan de meeste Nederlanders die niet meer in Nederland wonen.
Ja, ik denk dat ik dat wel met je eens ben. We gaan natuurlijk praten over jouw boek over de club Barcelona, wereldwijd verschenen. Zijn er al goede recensies binnen, Simon?
Ja, goede recensies, NRC, The Times, The Financial Times. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik al 25 jaar voor die krant schrijf. The Economist, ja. Ja,
Simon heeft gisteren of vandaag getwitterd dat de schrijver van de gunstige recensie in de Financial Times komt van buiten de Financial Times. Hij vond het nodig om dat even dat kenbaar te maken aan de wereld.
Ja, wij zijn in Nederland natuurlijk wel bekend met nepotisme. Als je een NRC-journalist bent, word je in die krant meestal wel goed besproken. Is dat bij de Financial Times echt een wet dat dat dan zo geregeld wordt voor de lezers dat iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt?
Nou, die schijn is heel moeilijk te vermijden. Want lezers die schrijven dan onder een stuk, ja, toevallig hè, dat hij ook voor de Financial Times schrijft, dat jullie dat boek leuk vinden. Maar we proberen dat inderdaad. Dus het is niet een staflid die over een ander staflid schrijft.
Oké, wat is de meest memorabele zin die je in een recensie bent tegengekomen?
Mag ik dat citeren? The Times Best Football Book of 2021.
Oké, kort en krachtig.
Maar het is nog niet voorbij, hè, het jaar.
Zeker niet.
Nee, er kan nog iets beter.
Maar hij wist het dus al.
Deze aflevering, Matthijs, is mogelijk gemaakt door Toto.
Uiteraard.
Hè? Speelbewust 18 plus.
Uiteraard.
En dat betekent dat als je jonger bent dan 18, mag je niet aan de Toto meedoen.
Nee. Heel goed dat je er even bij zegt.
Ja. Nee. Hadden we misschien iets eerder moeten melden. Maar het is nu gezegd. De wedstrijd van gisteren, behandelen we die of niet?
Uiteraard.
Was toch geweldig.
Zo de mythe, hé.
Hebben we allemaal oes en a's uitgekraamd. Ja.
Jongens, ik woon, zoals jullie weten, ik woon echt buiten. Ja. Dus ik zat ook buiten. En ik heb gekeken of mijn tv zo danig kon worden gemanoeuvreerd dat ik buiten kon blijven zitten. Dat lukte. Dus de vogeltjes floten, de avond viel, het was zwoel, de koeien gingen van het land. En daar was die wedstrijd, zeg.
Ja.
Henk, waar heb jij gekeken?
Om een kleine werkkamertje. Maar mijn vrouw moest komen al na 1 minuut, want die dacht dat er iets met mij aan de hand was.
Wat?
Ik schreeuwde.
Wat zagen we? Ja, ik schreeuwde. Wil je het even beschrijven?
Ja, Henk, beschrijf de wedstrijd.
Wat we zagen was dat uiteindelijk Wijnaldum na een scrimmage de bal heroverde.
Ja, in samenwerking met Berghuis.
Ja, dat Dumfries die bal weer verloor. Dat die per ongeluk bij Berghuis terecht kwam. Dat Berghuis Davy Klaassen aanspeelde.
Door de benen van iemand.
Heel goed deed hij dat. Klaassen tikte op Wijnaldum. Wijnaldum tikte door. Ah. En Klaassen, technisch volmaakt, prikte hem in de verre hoek. Waarmee eigenlijk de toon was gezet. Het zou een prachtige wedstrijd worden en dat werd het ook.
Ja, en gelukkig maar, want de Van Gaal-haters, ze bestaan bijna niet meer.
Zijn niet meer onder ons.
Nee, die zeiden van, oh, als hij maar niet gaat claimen dat hij dit heeft ingestudeerd. En dat deed hij niet.
Nee.
Hij zei zelfs nadrukkelijk, dit kun je niet instuderen. Nee. Dit was gewoon briljant. En wat is die Davy Klaassen goed, zeg. En wat is die afgelopen zomer genegeerd door Frank de Boer.
Ja, het is jammer dat we moeten constateren dat Frank gewoon sommige dingen niet ziet. En dat één daarvan is de effectiviteit van Davy Klaassen.
Nou, hij ziet wel meer niet, want dit is toch een verschil van dag en nacht. Ik bedoel, waar moet je beginnen? Kunnen we eigenlijk wel stellen dat voetbaltrainer zijn een vak is?
En dat Van Gaal misschien de beste is?
De allerbeste. En dan kijk ik toch even opzij, Matthijs, want jij hebt het misschien niet gezien. Studio Voetbal heeft ook niet zoveel kijkcijfers meer. Simon Cooper zat daar om zijn boek te promoten en kwam al aan het begin van de uitzending uit de bocht vliegen met een quote over Van Gaal. Wat zei je precies, Simon?
Nou, ik zei, hij was inderdaad de beste, maar die man is een paar jaar gepensioneerd geweest. Het voetbal evolueert. Het voetbal van nu is beter dan het voetbal van 2 jaar geleden. Je moet het wel bijhouden. Dus ik vind het een zwaktebod om iemand aan te stellen die uit zijn pensioen komt om het weer te doen.
Ja, sta je daar nog achter?
Ja, natuurlijk sta ik daar achter. Het is blijkbaar fantastisch. Je wint met 5-0 van Turkije. 6-1. Ik ben ook heel blij. 6-1, precies, dat zei ik. Maar we hebben Turkije op het EK gezien als een van de allerslechtste ploegen van het EK. Nederland moet wel op een hoger niveau mikken. Ik bedoel, Van Gaal is een hele goede trainer nog steeds. Je hebt een elftal dat veel beter moet zijn dan Turkije. Maar als je het Europese topniveau nastreeft, dan moet je een coach vinden die daarbij past. Ik zeg het nu iets heel revolutionairs. De bondscoach moet de beste trainer van Nederland zijn. En anders moet je die uit het buitenland halen. Dus ik vind het al sowieso al raar dat je Frank de Boer aanstelt. Je zegt, Frank, je hebt overal gefaald. Je mag bondscoach worden. En nu doen we iemand die net pensioen heeft genomen.
Nou, je kunt wel zeggen dat de mannen van de KNVB, toen ze Frank de Boer aanstelden, eigenlijk ons een EK-titel door de neus hebben geboord. Die mannen zitten er overigens nog steeds.
Maar die analyse hebben we toen toch ook gemaakt met z'n allen?
Ja, zeker. Maar iedereen krabbelt achter zijn oren. Nu weten we het zeker.
Dat klopt. Simon, ik hoorde jou een hele merkwaardige zin zeggen. Het voetbal wordt altijd maar beter. Het voetbal van nu is beter dan dat van 2 jaar geleden.
Wat leuk. Jij reageert nu als Van de Vaart. Als door een adder gebeten, zo. Van de Vaart. En die viel Simon aan. Dus jij zegt eigenlijk nu hetzelfde als wat Raffi deed.
Ik weet niet of het om dezelfde opmerking gaat van Simon. Maar wordt het voetbal alsmaar beter? En is het voetbal van nu dus beter dan dat van 2 jaar geleden?
Het wordt tactisch en fysiek beter, ja. Dus als jij de bal hebt op rechtsback, dan komen wij met z'n drieën. We snijden de paaslijnen af, je kunt nergens heen. En over 30 seconden doen we het weer, want zo fit zijn we. En dat is gewoon een heel ander niveau dan 10 jaar geleden. En alle 11 spelers in onze ploeg, die zijn precies zo opgesteld dat alle paaslijnen van iedereen afgesneden worden. Dat was vroeger niet zo. Dus ja, het wordt elk jaar beter. En als je verliest, kijk, als Real Madrid van Chelsea verliest, dan gaat Real Madrid naar huis en je denkt, wat doet Chelsea beter?
Mm-hmm.
Dat gaan wij overnemen, kopiëren. Dus zo evolueert het.
Ik heb nog een vraagje, Simon. Je hebt in de afgelopen periode heb je Roger Federer geïnterviewd. Je hebt Mbappé geïnterviewd. Je hebt Serena Williams geïnterviewd. Hoe was het om op Rafael van der Vaart te stuiten?
Ik vond Rafael van der Vaart een hele aardige man. En voor en na het programma hebben we heel leuk gesproken. Ik begrijp ook dat als je in een WK-finale hebt gespeeld en voor Real Madrid hebt gespeeld, dat die intensiteit die je daar meemaakte, die zal je nooit meer van je leven zo ervaren. En dat je dus die ervaring voor jou altijd heel vormend is als je over voetbal nadenkt en praat. En kijk, dat hebben wij dan niet. Dus wij staan er heel anders in als we over voetbal praten.
Maar jij zegt, hij heeft dat nog niet losgelaten?
Ja,
hij leeft nog in 2010?
Ik denk dat het voor alle voetballers, en zei Platini een keer, hij zei, als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan is de rest van je leven gewoon een soort vage schaduw van wat je toen had. En het is dus nog, het is voor alle voetballers heel moeilijk om dat los te laten. Ja, of je moet zeg maar toptrainer worden zoals Guardiola en dan vergeet je het. Dan ben je met andere dingen bezig.
Maar in Engeland zie je wel analisten zoals Lineker en de mensen in zijn programma, die zeg maar het minder vaak over hun eigen carrière hebben dan de analisten in Nederland.
Ja, ik denk dat sommige voetballers ook begrijpen dat het beter wordt. Dus ik hoorde een keer een gesprek tussen Tommy Lawton en Stanley Matthews. Nou, dat waren de toppers van de jaren 50. En ze keken in de jaren 80 of 90 beelden terug. En Lawton zei tegen Matthews, nou, wat vind je ervan om ons weer te zien? En Matthews zei, om je de waarheid te zeggen, ik vind het beschamend. Dit is zo slecht en zo traag.
Ja, en dan hebben we het over een van de allerbeste voetballers aller tijden in Engeland, hè? Ja. Stanley Matthews.
Maar wel eerlijk dat zij dat konden zien.
Ja. Maar ik zie dat Van der Vaart nog niet tegen Van Hooijdonk zeggen.
Nee, ik denk dat het ook heel moeilijk is om, dat zie je ook bij allerlei mensen in onze carrière, ook in onze beroepsgroep, in andere beroepsgroepen. Als je er zelf in zit, dan denk je heel vaak van dit is het allerhoogste.
Maar toch even, Simon, 1995, Ajax wint de Champions League, Van Gaal. Dat de elftal. Hè? We noemen zo de 11 namen op. Als je me nu zou vragen, zou ik zeggen, geweldig voetbal. Die wedstrijd toen uit tegen Real Madrid met Liedmanen. Beter kon het eigenlijk niet. Maar jij zegt nu, als we nu gaan terugkijken met z'n vieren, schrikken we ons een hoedje.
Beter kon het toen niet. En je kunt niet meer doen dan beter zijn dan het beste zijn van je tijdperk. En dat waren ze. Maar ik heb 95 dus lang niet meer gezien. Maar ik heb die wedstrijd uit 81. Die ken je ook nog wel. Frankrijk-Nederland 2-0. Drama voor ons in Parijs. Voor mij, ik was 12 jaar, echt een heldenslag. Franse tv werd dat uitgezonden tijdens de pandemie. Ik heb met mijn kinderen gekeken. En die kinderen die moesten zo lachen. Die zeiden, dit is zo slecht. Die mannen kunnen geen bal over 10 meter pasen. Het is oude mannentempo. En ik dacht, ja, maar dit zijn de helden van mijn jeugd die je nu uitlacht. Maar ze al helemaal gelijk.
Maar jij zag het ook, toch?
Ik zag het ook, maar ik stond versteld. Want ik dacht, ik weet nog dat het zo goed was.
Even nog, je legde de nadruk net op de fysieke en tactische aspecten, hè? Bij de verbetering van het voetbal nu. Denk je niet dat bij Van Gaal ergens anders aan ligt, dat hij deze ploeg jongens binnen 10 dagen op een hoger niveau heeft gekregen? Namelijk simpelweg het feit dat het een onderwijzer is. Dat hij gewend is om didactisch op te treden, zijn hele carrière al. En dat het grote pluspunt erin schuilt, dat hij ze zelfvertrouwen heeft gegeven.
Nou, zelfvertrouwen, dat weet ik niet, maar uitleggen, dat vind ik heel belangrijk. Ik weet nog op het WK 2014 moest Dirk Kuyt rechtsback worden.
14, ja.
Kuyt was al in de 30, moest plotseling op wereldniveau rechtsback spelen. En Van Gaal wist het hem uit te leggen, van zo speel je rechtsback. Iemand als Bruno Martins Indy, we weten nu echt geen topvoetballer, maar die hield zich gewoon goed op een WK. En dat komt denk ik als je zulke duidelijke instructies kan geven, dan kan iemand ook echt aanhaken.
Mm-hmm. Ja, het is dus een didacticus.
Ja.
En of hij tactisch met Tuchel mee zou kunnen, moet later in Qatar bewezen worden als hij tegen de echte toplanden komt.
Ja.
Nee, maar Simon gelooft dus niet dat Nederland daar potten gaat breken.
Nee, als ik op het, ik heb het EK de laatste wedstrijden zat ik in Londen. En als je dan ook een team als Engeland ziet, maar ook Italië, Duitsland, dan spelen zeg maar 8 of 9 topvoetballers in zo'n elftal. Nederland op het EK, misschien is dat nu anders, maar ik zag bij Nederland misschien 6 internationale topspelers. En daar trek je het gewoon niet mee.
Ja, ik bestrijd het toch. Ik acht Van Gaal. En natuurlijk kijk ik met een Nederlandse bril. En ik vind dat jij samen met een buitenlandse bril kijkt. Ik acht hem in staat om juist met die didactische vaardigheden, zoals Henk ook terecht opmerkte, met het kweken van zelfvertrouwen. Dus ja, hij is een procestrainer. Dat hij daardoor extra's losmaakt. En dat Nederland is altijd, hoort echt wel bij de laatste 16, misschien wel de laatste 8. Ik denk dat hij ze bij de laatste 4 weer kan krijgen. Ja.
Het kan Henk ook, omdat West-Europa domineert.
Het is warm buiten. We hebben een beetje koorts, hoor ik. Het was een mooie avond gisteren. En we worden weer wereldkampioen. Ja. We zijn in Nederland.
Ja. Nou ja, maar kijk, als iemand dit Nederlands elftal verder kan brengen, is het Louis van Gaal.
Maar Louis, het is toch geweldig. Of Hugo, het is toch geweldig, man. Die ja. Louis.
Nee, maar goed, wij doen in Nederland. En dat vind ik een soort.
We laten de reserves varen nu.
Nee, maar er mag nooit een buitenlandse coach komen. Er is een soort xenofobie bij Nederlandse voetbalanalisten die zeggen, wat, een buitenlandse voetbaltrainer, ja. Doe normaal. Ja. Dus ja, dat gebeurt gewoon niet.
Dat vind ik ook inderdaad, dat is gewoon een feit. Ik weet nog dat in 2000...
Maar wij zijn het er niet mee eens. Nee. Ik geloof absoluut dat een buitenlandse coach ook dat teweeg kan brengen wat Louis van Gaal doet.
Ik weet nog dat ik kwam in 2009 of in 1999 kwam ik Gullit een keer tegen in de PC Hoofdstraat. En het ging over de nieuwe bondscoach.
In de PC Hoofdstraat.
Ja.
En Ogier.
Nou, mijn dochter zat daar op school. Oh. En het ging over de nieuwe bondscoach. En toen zei ik tegen Gullit, we moeten een buitenlander hebben. Ik zat te denken aan Ancelotti van Parma.
Want? Ancelotti?
Weet je wel, ik was gek. Ja. Ancelotti, dat was zijn eerste club, hè, Parma. Maar die haalde wel de een van de Europese bekerfinale. En het was duidelijk dat er in Nederland schaarste aan ervaren goede bondscoaches bestond. Dus dat was toen al...
Ik denk dat hij er nu wel anders over denkt, overigens. Nu wat Ancelotti allemaal heeft bereikt.
Nee, natuurlijk. Ja.
Zeg maar Thijs, wat heb jij van de week gedaan?
Ik ben weer aan het werk gegaan.
Lekker.
Ja. Ik ben hard druk aan het werk met een programma. Het was nu 1 keer op zondag, maar het is de komende weken weer op zaterdag te zien. Ja. Er wordt een documentaire afgemonteerd. Daar heb ik dan werkelijk geen bal mee te maken tot mijn, nou niet ergernis, want het kan niet anders. Maar ik moet wel een beetje op mijn handen zitten. Dus ik moet kijken wat ze gaan maken van de documentaire reeks.
Het zijn toch 4 afleveringen?
Vier afleveringen. Ja.
Heb je daar geen zeggenschap in? In de eindmontage?
Nee, heb ik geen zeggenschap. Want ik kijk afleveringen nu terug. En dan mogen we daar natuurlijk op- en aanmerkingen bij maken. En dan mis je dus hele scènes waarvan je denkt, god, toen was ik wel even lekker in vorm. Dacht je dan, hè, bij jezelf. Ja. En dan denkt de eindredacteur, in dit geval Dirk-Jan Roeleven, overigens de beste. Dus hij heeft
je vertrouwt hem.
Heel erg. Ik was vier weken in de hoofdstad van Frankrijk.
Ja, Simon, ik hoorde het vanochtend van Stefan de Vries.
Om chansons te ontdekken en te bespreken. Hou je van chansons, Simon?
Ik moet zeggen dat ik er niet heel diep in zit.
Maar je woont wel in Parijs.
Ja, nu niet meer.
Nee, nu niet meer, maar heel lang gewoond.
Ja, jawel.
Charles Aznavour, Beko, Piaf.
Ja, ik begrijp van mijn kinderen dat
Leo Ferré.
Franse muziek is rap, Barbara. Zeggen zij.
Wat begrijp je van je kinderen?
Nou? Franse muziek is rap.
Ja, de populaire Franse muziek is rap, absoluut. Ja. De hitparade is allemaal rap. En trouwens niet de slechtste. Maar het gaat ons om de bel canto, zou ik maar zeggen. De Belle Époque. Jaren 60, 50, 60, 70.
Daar ben ik wel een beetje bekend mee. Maar nee, ik kan er niet over meelullen.
Je kan niet een liedje nu even gewoon rustig
voordragen.
Nou, dan is hij de aangewezen man om elke vrijdagavond af te stemmen. Hoe laat, Matthijs? Nederland?
Ja.
2?
Nederland 1, dacht 1? Ik zelfs, ja.
Hoe laat?
Vanaf 7, ik heb geen idee. Okay. Werkelijk geen idee.
Nou, je moet kijken, dus dan word je weer een beetje.
En ik zou je zeggen, Hugo, ik was bij het Omroep Mannen en Vrouwen Diner. Ja. Elk jaar wordt er een omroep man of vrouw van het jaar.
Ben jij
toch
wel eens geweest?
Als je dat een keer geweest bent, en ik ben het een keer geworden.
Ja. Noem maar eens vijf.
Nou, bijvoorbeeld, noem maar eens 5. Paul de Leeuw, Paul Witteman.
Jeroen Pauw,
Eva Jinek, Umberto Tan. En dan heb je natuurlijk een hoop.
Joop
van de Ende, ja. John de Mol, Linda de Mol. Nou goed,
en die waren er allemaal?
Nou, je mag altijd komen. En de ene keer zijn er meer mensen dan de andere. Het ligt een beetje aan of iedereen kan. En soms is degene die het geworden is niet je beste vriend. Weet ik veel hoe dat allemaal
werkt. En dan ga je niet.
Dan ga je misschien niet. Nu was het heel erg rustig. Dat had geloof ik ook iets met corona te maken.
Of met maar wel, Frans Klein.
Of met Frans Klein, want die werd het. En dat is natuurlijk de baas van de publieke omroep. Het was van de commerciële was alleen boven Erve Dorens er. Ik zat tegenover Gerard Timmer. Dat is inmiddels de baas van de NOS... Dus ook de baas van Studiosport en noem maar op. Dat was ooit mijn baas bij de VARA. En die was ontzettend enthousiast over deze podcast. Dus ik feliciteer onszelf even met een luisteraar.
Bij
die,
deze gedaan? Wat
ja,
goed.
Ja, die luisterde altijd. Had ook, wist ook precies, kon ook allemaal dingen noemen die hij echt leuk vond. Dus steken we even in onze zak,
zo.
Dacht ik. Omroep top.
Ik ken hem nog, Gerard.
Omroep top luisteraar.
Vroeger was hij de assistent van Jaap Hofman. In het productiebedrijf van Veronica. Ik ben vergeten hoe dat heette.
Oh, dat zou kunnen.
Ja.
Hij is ooit omroepman
geworden.
Toen
ging hij naar BNN, weet je wel?
Ja. Omdat hij samen met Bart de Graaf BNN heeft opgericht. Ja. Tot een volwassen omroep. En toen heeft hij die titel gekregen. En we namen natuurlijk afscheid van Peter R. de Vries. Die was er ook altijd. En die speechte altijd als allereerste.
Okay.
Want elke oud-omroepman of vrouw die aanwezig is... speecht voor de nieuwe laureaat.
Ja.
Dus soms zijn er wel 20, 25 speeches.
Jezus.
En dat waren er nu 8 of 9... En Peter Blaas, die was altijd de eerste.
En hoe werd hij uitgeluid? Hoe ging dat?
Door mij eigenlijk. Omdat ik bij die herdenkingsdienst was geweest en daar iets over kon vertellen over zijn...
Heb je dat uit je hoofd gedaan of heb je het uitgeschreven?
Nee, dat deed ik uit mijn hoofd. Ik was het ook eigenlijk helemaal niet van plan, maar het ging even over Peter R. We namen een minuut stilte. En toen ging het even over hem en toen dacht ik, ja, maar ik was daar bij die herdenkingsbijeenkomst. Daar kan ik iets over vertellen wat veel over hem zegt. Dus toen stond ik op. Toen zei ik, nou, dan ga ik in zijn schoenen staan. Hij stond altijd als eerste op, dan ben ik dat nu. En toen heb ik eigenlijk niet eens zoveel over Frans verteld, Frans Klein, maar meer over Peter R. Ja. Mooie avond was het, mooie avond.
Maar waarom krijgt Frans Klein hem?
Frans Klein krijgt hem omdat hij kreeg hem eigenlijk al toegekend 1,5 jaar geleden, omdat hij toen had... als architect werd gezien van het programma Op 1. Dus Eva Jinek en Jeroen stopten. Ja. Op 1 werd nu zouden we misschien zeggen een ratje toe, maar toen was het een vondst om steeds 2 presentatoren per avond te programmeren. Iedereen zei van tevoren, nou ja, laat alle hoop varen. Eva Jinek gaat er met de buit vandoor.
Maar dat is ook wel wrang.
En dat was niet zo. En toen kregen ze, omdat het best wel een vondst was en hij niet voor grote sterren meer kon kiezen, want die waren er niet, koos hij voor steeds setjes. Volg je me nog, Simon?
Ja.
Oké. koos hij steeds voor setjes. En dat was toen inderdaad even een succes.
Het was even een succes, maar is het niet achterhaald? En is dat nog benoemd dat het nu ter discussie staat?
Ja, dat is wel benoemd. Ik geloof dat Bo, die had de meest filijne speech, is ook een beetje, het mag ook een beetje een roast zijn, hè? Want we zijn als vrienden onder elkaar, zou ik maar zeggen. En die stipuleerde wel dat dit moment van uitreiking nu niet de gouden eeuw van het programma Op 1 is. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja.
Nou.
Ik wil wel even met Simon over dit boek praten.
Nou, kom maar op. Heb jij het al...
FC Barcelona, nee. Het Imperium.
Waarom moet Matthijs het gaan lezen? Wij weten natuurlijk al dat jij de best ingevoerde journalist bent. Ik heb jou tegen Van der Vaart, ik had Van der Vaart op de app. Ik zei, weet je wel, Rafael, dat jij kritisch was tegen de Messi onder de Nederlandse voetbaljournalisten? Hij was niet onder de indruk, maar jij bent dat wel. Jij bent de Messi onder de Nederlandse voetbalsportjournalisten of journalisten.
Klopt helemaal, maar ik ben geen Messi, ik ben geen Nederlander, ik ben geen sportjournalist.
Oké, zou je jezelf dan weer even willen introduceren? Ja, lekker Matthijs, ook een glaasje water voor mij. Lekker.
Ik schrijf een niet-sportcolumn in de Financial Times. Het gaat over politieke en sociale dingen. En af en toe schrijf ik iets over voetbal als ik denk iets toe te voegen heb. En bij Barcelona had ik toegang. Weet je wat me ook deed besluiten om dit boek te schrijven?
Ja.
Ik was daarvoor, had ik Willem II een paar keer gebeld en ook Emme, om met een jeugdcoach te mogen praten over de ontwikkeling destijds van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk bij Willem II. En de Emme-coach die had Van Dijk getraind.
Ja.
En ik moest vele keren mailen en bellen. Nooit antwoord. En na een maand of zo kreeg ik van Willem II een mail. Er is niemand hier die je te woord wil staan. Dus ik kreeg geen interview met een jeugdtrainer van Willem II. En op dat moment was ik bij Barcelona. Ik kon met iedereen spreken. Mag ik de hoofdcoach interviewen? Ja, geen probleem. Dus ik dacht, nou, toegang in het voetbal is toch wel bijzonder. En bij Barcelona heb ik dat. Dus ik vroeg aan mijn collega's contacten daar van, ja, als ik een boek schrijf. Toen zei ze, ja, prima, doe maar.
Ongelooflijk zeg.
Ja, maar dit is echt ook wel, zegt alles over het provinciale Nederland. Ik bedoel, wij denken dat we het middelpunt van de wereld zijn, maar wij bestaan gewoon niet. En dat merk je door zoiets als wat Simon overkomt.
Ja, het is wel verbijsterend.
Ja. Ja, denken ze bij Willem II dat ze het middelpunt van de wereld zijn?
Denk het wel, ja. Maar jij zei toen niet van, ik heb ook een boek geschreven net over George Blake. De bekende dubbelspion uit de Tweede Wereldoorlog, net na de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd geprezen, dat zei je toen niet tegen die gasten van Willem II.
Ik denk dat zij dat volledig oninteressant zouden vinden.
Ja, maar dat ga je ook niet van jezelf zeggen.
Nee, ik maak
maar waarschijnlijk als ik overdrijf. Als Umberto Tan had gebeld, had
dan had hij wel de jeugdtrainer gesproken.
Denk ik wel, dat denk ik wel. Je bent gewoon een volslaar. Je bent te groot geworden voor Nederland.
Nee, maar luister Simon, terwijl ik vraag me wel eens af hoe jij in contact komt met... Als jij een minister wil spreken in het buitenland, dan spreek jij hem. Maar je mailt en je schrijft dan op papier van de Financial Times. Dat scheelt natuurlijk wel. Hoewel dat in Tilburg bij Willem II ook niet zou zeggen.
Dat zou ze helemaal niet
maar
zeggen.
Maar wel bij het departement van justitie in Duitsland of zo, als je daar een gesprek mee zou willen voeren.
Ja, kijk, in de politieke wereld, als je zegt, ik ben van de Financial Times, wij willen jou spreken, dan kan dat in de politiek of een schrijver of een kunstenaar altijd meteen. Ja. Maar nee, in Nederlandse voetbal kom je daar niet mee het jeugdcomplex in.
Is dat nou niet echt? Ik vind het toch eigenlijk wel zo treurig. Weet je wel. Dat gebrek aan ontwikkeling in Nederland. Het is toch iets verschrikkelijks.
Nee, maar ze zijn gewoon bang. Denk ik.
Zijn ze bang of zijn ze te lui? Want wat kan er nou gebeuren als ik 15 minuten met een jeugdtrainer van die club telefoneer? Is dat zo moeilijk op te zetten? En ja, wat kan er misgaan?
Simon, ik ben Camp Simon, begrijp me goed. Nee, maar ik probeer na te denken. Ze zijn waarschijnlijk bang. Ze vinden die reputatie te groot.
Ze kennen hem helemaal niet.
Maar het is wel goed dat dit uiteindelijk een wraakoefening op Willem II en Emmen is geworden.
Ja.
En dat de wereld rijker is geworden met een boek over Barcelona.
Nou ja, die club die liet me echt overal binnen. Ik schep nu niet op, ik sta zelf versteld.
Ja.
Dus ik maakte een aantal reizen naar Barcelona. En dan zei ik wil die en die en die. En dat ging vooral over mensen achter de schermen. Jeugdtrainers, diëtisten, psychologen, sociale media mensen. Maar ook clubpresidenten, hoofdtrainer Frenkie de Jong, daar heb ik daar geïnterviewd tijdens het boek. En ik greep ook terug, kijk, ik heb notitieboekjes in de kast staan. Van sinds 98 ben ik daarmee begonnen. Dus elk interview dat sinds 98 heb ik in een boekje staan.
Ik weet, jouw archief is 210 boekjes rijk, toch?
Ja, zoiets, ja. Dus toen ik begon, toen dacht ik, nou, ik ga al mijn oude boekjes bekijken. Want ik heb een interview met Nijmaar staan. Ik heb een interview met Gerard Piqué, met Boudewijn Zenden. Al die mensen die destijds bij Barcelona speelden. En dat maakt zo'n boek rijker. En dat is ook een voordeel van ouder worden als journalist. Dat je op een gegeven moment heb je zelf een soort archief.
En je is die Capella's die bij Vitesse getraind heeft, is toch een goede bron van jou?
Ja, dat is een goede vriend ook geworden. En die man, het is een ontzettend sympathieke man, Albert Capella's. Hij is
dat
niet
was
terug.
Assistent van Vitesse, toch?
Ja, van Peter Bos.
Ja.
En hij is ook assistent van Jordi Cruijff geweest in Israël-China. En hij is nu teruggekeerd bij Barcelona in de Masia. Dat willen ze allemaal weer op poten zetten. Het wordt heel moeilijk. Maar Albert die kan zo goed uitleggen hoe ze spelen. Wie Messi was toen hij 13 was, dat soort dingen.
Wat was zijn oordeel over Patrick Kluivert, die daar 2 jaar directeur is geweest?
Ik heb Albert niet gevraagd wat hij van Kluivert vond. Maar ik heb wel dus tientallen mensen geïnterviewd en die konden heel mooi over hun vak praten. Of nou jeugdcoach of psycholoog is. En ik heb Kluivert geïnterviewd. Dat is een hele aardige man. Maar ik denk niet dat hij heel hard had nagedacht over wat het nou inhield om de baas te zijn van de Masia.
Ja, dat vind ik. Ik vind dat geen breaking news, dat hij geen visionair is. Wat ik wel graag wil weten is, hoe belangrijk is Johan Cruijff nou echt geweest voor Barcelona? Hij kwam er als speler, hij is er trainer geworden. Is het nou zo dat zijn Nederlandse, hij heeft een Nederlandse identiteit. Is die echt zo belangrijk geweest voor Barcelona of is dit een beetje chauvinistisch gesteld?
Ja, hij is zo belangrijk. Hij heeft de moderne club gemaakt. Niet zozeer als speler, na het eerste seizoen viel dat tegen. Maar als coach kwam hij toen Nederland voorliep. Toen Nederland het slimste voetballand ter wereld was. En dat lag natuurlijk aan hem. En tijdens het schrijven
periode 88-96.
Ja, en tijdens het schrijven van het boek besefte ik, hij en Michels hebben in Amsterdam-Oost in de jaren 60 het moderne voetbal, het voetbal van 2021, ontdekt, ontworpen. Dus het voetbal van Bayern, van Manchester City, van Italië nu, dat is door hen bedacht. En dat is wel gemoderniseerd. Maar zij hadden gelijk. En de Britten zagen het niet. En de Brazilianen zagen het niet. En de Italianen zagen het niet. Cruijff zag hoe voetbal gespeeld moest worden. En Barcelona liep heel lang voor. Ook op jeugdopleiding. omdat zij de modernste Nederlandse ideeën hadden. En ik heb met Bartomeu, voormalige president, Laporta, huidige president, van dit soort gesprekjes. En ik zei, ja, ik ben gevormd door het Nederlandse voetbal. Daar hield ik van als kind. En zij zeiden, ja, dat had ik ook. Want toen ik 10 was, toen werden we kampioen met Cruijff. En ja, ik ben sindsdien Nederlandse voetbalfan. Dus ze hadden, iedereen die daar zit, heeft heel erg het gevoel zelf dat het een Nederlandse club is.
Nou, dat is nogal wat.
En ik staat of in jouw boek, of ik las het in een recensie, dat er stond een zinnetje van de bijna obsessieve drang tot innovatie van Cruijff. Was dat een zin van jou? Of
ja, zoiets heb ik geschreven. Kijk, Cruijff die ging zich vervelen. Die moest een beetje wakker blijven als coach. Want ja, hij zat maar op de bank. En ja, hij vond het voetbal minder interessant worden. Dus hij ging radicaliseren aan het einde. Dus Cruijff die zei, ja, ik ga geen keeper meer opstellen. Ik ga gewoon een verdediger handschoenen aantrekken. En die mag achter zijn man spelen. En zijn familie moest dan dat uit het hoofd praten. En waarom?
Hij kon zelf ook aardig keepen op die manier.
Ja, maar hij wilde dus nog radicaal. Dus niet eens een jong.
Wie moest het uit zijn hoofd praten?
Zijn gezin, die zei...
Danny en Jordi.
Ja,
maar Samen, dit heb ik nog nooit gehoord. Is dit een primeur in jouw boek? Want ik heb je boek nog helaas nog niet gelezen. Het is net uit.
Ik weet niet waar dat precies vandaan kwam. Maar ik heb elke bron vermeld in mijn boek. Ik heb tientallen pagina's voetnoten. Wat hij ook had is... hij zei, we gaan gewoon met 3 verdedigers spelen. En waarvan er 2 niet kunnen lopen. Koeman en Guardiola.
Ja.
En toen hij zei, dan zeggen mensen tegen me... En als het fout gaat... En dan zegt Cruijff, ja, nou en? Want het kon hem gewoon niet meer zoveel schelen aan het eind. Hij werd het laatste...
Hij liet het lopen.
Maar dat is ook niet erg visionair.
Nou, het is wel experiment met het radicalisme. Van hoe ver kan je gaan? Heb je verdedigers nodig? Ja. Moeten ze kunnen rennen? Nou, we gaan
maar we hebben het proberen. Helaas nooit meegemaakt. Er heeft nooit een verdediger met handschoenen op doel gestaan.
Nee, daar had wel de vader van Sergio Busquets, Carlos Busquets. Die man kon helemaal niet keeper, maar was wel een leuke voetballer. En Carlos Busquets dacht van zichzelf dat hij keeper was. Dus die speelde dan in een lange broek als keeper en liep ballen door zijn handen. En iedereen zei tegen Cruijff, dat kan niet meer, Busquets op doel. Nou, ja. Voor Cruijff was dat de reden om te volharden met Busquets op doel. Want als iedereen zei dat het niet kon, ja, dan moest het van Cruijff.
Het goed zeg. Jij zegt, ik heb allemaal voetnoten. We kunnen alles, hè? Alles is uiteraard bijna wetenschappelijk gedocumenteerd. Toen wij met Hartgras begonnen in een van onze eerste jaren, toen was jij er al. En toen was ook jouw collega van de Financial Times, Jimmy Burns, in ons gelegen.
De legendarische Jimmy Burns. De legendarische Jimmy. Hoofd van de Anglo-Spanish Society.
Ja. Oh, dat wist ik niet eens.
Maar ja, die woonachtig in Sitges.
Deels.
Oh, die woont in Sitges.
Ja, hij woont in meerdere plaatsen. Ik zei tegen hem, je hebt 3 huizen. Hij zei, nee, ik heb er 4.
Maar Jimmy Burns toen schreef ook een boek over Barcelona.
Ja, hij vindt het niet heel erg leuk dat ik dat ook heb gedaan. Hij denkt dat het een soort imitatie is.
Dus, maar goed, dat was echt lang geleden. Dus er is inmiddels veel veranderd. Maar ik weet nog dat ik hem bij puur toeval tegenkwam bij dat grote café Zürich. Heet het Zürich?
Ja,
weet je, vlak voor de Ramblas. En daar zat hij toen, jij weet wel met wie, Henk, met een hele oude Barcelona-icoon. En ik kon dat niet thuisbrengen. Dus hij zei tegen mij, ik zit met, en ik ben nu de naam dus kwijt.
Kubala?
Ja, ik denk Kubala. Ja, hij zat met zo'n man. Hij zegt, ik zit met hem. En dat was werkend aan zijn boek. Grappig.
Ja, Jimmy kent iedereen. Toen hij een boek over de paus schreef, presenteerde hij hem ook aan de paus. Dus op het Pietersplein heeft hij een foto van zichzelf. Die met Franciscus in discussie is. En Franciscus denkt natuurlijk, wie is deze zwerver?
Want zo zag hij eruit.
Zo zag hij eruit, ja. Maar het is wel de beste promotiefoto die ik ooit van een boek heb gezien.
Nou, ongelooflijk. Ja.
En hoe is het nu met hem?
Nou ja, hij is een beetje jaloers, maar is wel hoofd van de Anglo-Spanish Society. En als je het blad van de club leest, dan staan er op elke pagina foto's van de president.
En het grappige is, Simon, jij hebt nu net een boek over een spion geschreven ook. George Blake. Maar Jimmy, zijn vader was spion, hè?
Jimmy, zijn vader was spion in Madrid. Madrid was echt het spionnencentrum van de Tweede Wereldoorlog. En Jimmy, zijn vader, maar de baas van Jimmy, zijn vader was helaas Kim Philby. En dat was een dubbelspion. Dus alles wat Jimmy zijn vader heeft gedaan is volledig zinloos geweest. En is meteen doorgebriefd aan Moskou.
Wat verdorie.
Maar als ex-katholiek zul je dit leuk vinden. Jimmy's vader had de scoop van Vaticaan II in 1963.
Ja.
En dat is waar ze Latijn weggooien en de hele kerk weggooien. En een bisschop had tegen Jimmy's vader gezegd, nou dit gaan ze doen. Dus Jimmy's vader was inmiddels journalist en die schreef dat allemaal op. Dus hij heeft Vaticaan II gescoopt.
Zo.
Ja. In welke krant schreef je dat?
De Tablet, dat is een Britse katholieke krant. Zijn beste vriend was ook Graham Greene. Dus Jimmy's vader en Graham Greene, dat waren
buddies. Ja. Dan kende hij Evelyn Waugh ook natuurlijk.
Ja, Evelyn Waugh schreef over de moeder van Jimmy minder vlijende teksten. Die heeft Jimmy mij een keer laten zien.
Oh ja?
Ja, short, swarthy, dus donker, Japanese looking, schreef Evelyn Waugh na het ontmoeten van de fiancé destijds van Jimmy's vader.
Er zit een boek, Jimmy moet zijn autobiografie schrijven.
Ja, het wordt alleen heel warrig, want je weet nooit op welke volgorde dingen zijn gebeurd. Dus ja.
Oh man, wat een verhaal.
Hey, ik vind het wel sportief van je dat je Cruijff zo verschrikkelijk veel credits geeft in je boek. Want je had wel een conflict met hem op zeker moment.
Ja, ook geleerd aan hard gras. Ik had hem voor de Observer geïnterviewd. Dat was op zich heel aangenaam bij hem thuis. En maanden later schreef ik een hard gras van hoe het was om ons aller jeugdidool te ontmoeten. Nou, en hij dacht, nou, van hard gras heeft Simon miljoenen verdiend. En, nu zit hij in Zuid-Frankrijk sigaren te roken met die Spanen van Nieuwkerk. En ik ga hem pakken. Dus hij liet zijn handlangers in de Nederlandse media nare stukjes over mij schrijven. Dat was heel vervelend.
Ja, Jaap de Groot met name.
Ja. Sparend.
Nee,
Jaap de Groot.
Jaap de Groot en nog een andere klootzak die ik niet zal noemen.
Oh, dan ben ik wel nieuwsgierig. Ja,
ik ook. Ik wil het ook wel weten eigenlijk.
Kom op, zeg dat gewoon.
Maar ik ben Jaap de Groot ook wel dankbaar, want er is bijna nooit niks over Cruijff in het Engels verschenen. Het goede boek van Auke verschijnt volgend jaar in het Engels.
Ja?
Maar verder was het veld leeg, behalve dat boek My Turn, geschreven door Jaap de Groot. En dat is het slechtste boek wat ooit is geschreven. Dus dat stond me helemaal niet in de weg. Het is niet zo dat lezers al iets interessants wisten van Cruijff in het Engels. Dus daar had ik wel baat bij.
Maar wie was nou die klootzak?
Nou, jij kent hem ook wel.
Henk?
Telegraaf?
Nee, ex-baas van Hugo.
Oh, Derksen?
Ik zeg niks. Ja.
Nou ja, dat was de Cruijff-possie.
Ja,
dat waren de schildknapen.
De waakhonden. Dus als Cruijff iets zei, pak die, dan deden ze dat.
Ja. Dus je bent gepakt. Maar je bent er niet wraakzuchtig door geworden.
Nee,
of heb je... Of heb je nog wel haatneigingen?
Ik probeer dat allemaal achter mij te laten. Gelukkig woonde ik ook niet in Nederland. Dus ik woonde op dat moment in Londen. Dus ik ging met mensen om die dat allemaal niet.
Nee. Simon, ik bedacht nog iets. Op het einde van je boek. Wij publiceren voor in de volgende Hartgras. Die dus
eigenlijk publiceren wij een klein beetje na. Maar
over een week of drie verschijnt.
De napublicatie, ja.
Je slothoofdstuk is 10.000 woorden over Messi. Wij mochten daar 6.000 woorden van publiceren. De laatste zinnen zijn waar Messi vertrekt. Iets dergelijks is het zwart.
Ja, dat zei een clubbestuurder tegen me. Hij zei, na Messi zie je de woestenij, zie je donker.
Ja, Messi heeft dus de club... Behalve Johan Cruijff heeft Messi als voetballer de club groot gemaakt. En in wezen door de perverse salarissen de club ook te gronden gericht. Zie je in dat opzicht parallellen met wat Cruijff bij Ajax... Cruijff heeft Ajax tot de grootste club van een van de grootste clubs van Europa gemaakt. En tijdens de revolutie dreigde het eigenlijk allemaal een beetje te worden afgebroken. Is dat net zo'n soort rol of is dat heel anders?
Wat ik bij het Barcelona-boek heb geleerd is... je moet nooit terugkijken in het voetbal. Je kunt nooit teruggaan naar de goede oude tijd. En dat wilde Cruijff in 2011 met Ajax. Van we gaan het zeg maar op zijn jaren 70's doen... en de rechtsbijten moet een rechtsbeen zijn en dat soort dingen.
Ja.
Maar het voetbal... vernieuwt zich steeds. Dus je moet steeds naar voren gaan. En bij Barcelona hebben ze zich niet meer vernieuwd. Dus ze proberen nog het voetbal van vroeger te spelen. En Guardiola, die staat daar dus heel anders in. Guardiola denkt, je moet elk jaar verder. Je moet een nieuwe trainer worden. Ik ga naar New York, ik ga mezelf vernieuwen. Ik ga naar Bayern München, ik ga van Duitse voetbal leren. En zo heeft Guardiola 15 jaar aan de top gebleven. Is hij gebleven. En dat kon Cruijff niet. Cruijff hield in 96 op met nadenken over voetbal. En in Barcelona zijn ze rond 2010 opgehouden.
Simon, in elk boek stel ik me zo voor, zo'n non-fictieboek, zo'n klus als jij nu hebt aangepakt, is er altijd een lijntje wat je net niet rond kreeg. Een vraag die je net niet beantwoord kreeg. Een persoon die je net niet kon spreken. Zodat het nog mooier... Het is nooit af namelijk, denk ik. Op een gegeven moment zeg je punt en dit is het. Is er zoiets bij dit boek waarvan je denkt, ja, als dat zou kunnen...
Aan de ene kant Pep Guardiola. Dus ik heb een vriend die appte Guardiola van ja, Simon maakt dit boek, wil je hem spreken? En Guardiola mailt terug, ja prima, hier is mijn mailadres. Maar dat was in november en City had toen problemen, die kwakkelde, die stonden 8 of zo. Dus ik mail Guardiola 3 keer heel beleefd van meneer Guardiola heeft toegezegd, et cetera. Dus nooit antwoord gehad. Dus ik denk dat hij dacht van ja, leuk. Maar toen dacht hij, nu heb ik het te druk. Dus hopelijk komt dat er nog van.
Ja.
Bij de nieuwe editie.
De aangepaste versie beslaat ook het vertrek van Messi. Kijk, het is heel raar. Het eerste fragment van het boek verscheen in de Financial Times op 5 augustus, die ochtend. Die middag kreeg Messi te horen, tot zijn verrassing en tot mijn verrassing, dat hij weg moest. Dus dat hielp wel bij de lancering van het boek. Dus ik moet die transfer nodig even inzetten.
Ja. Ja.
Het was wel publicitair gezien geweldig natuurlijk. Doet denken aan de Pauze en Jimmy Burns.
Ja, ik zei tegen Messi, joh, we moeten wel wat losmaken rond de presentatie.
Ja.
Kan jij niet iets doen?
waar staat Barcelona over een jaar of 2, 3? Denk jij dat ze nog verder afzakken?
Ik denk 3e, 4e. Ik denk dat Bayern München aan spelers als Pedri en Frenkie de Jong gaat trekken. Heel moeilijk wordt die te behouden. Ik denk dat die spelers zich de vraag moeten stellen, wil ik mijn carrière in de subtop slijten?
Maar gaat Barcelona failliet?
Nee, voetbalclubs die gaan soms failliet, maar die verdwijnen nooit. Barcelona bestaat gewoon over 100 jaar. Ze gaan ook niet failliet omdat de reglementen nu strakker zijn. Kijk, zonder die nieuwe reglementen hadden ze Messi gewoon een nieuw contract gegeven. En uiteindelijk heb je dan een schuld van 3 miljard, weet ik veel. En dan heb je een probleem. Maar nu mogen ze geen geld meer uitgeven, dan ga je ook niet failliet.
Hey, jij volgt het Franse voetbal ook? Ik heb mijn twijfels over de kans die Messi loopt om overeind te blijven tijdens die wedstrijden. Wat denk je?
Tijdens
gezien de hardheid.
In Frankrijk?
Ja.
Hij kreeg wel schoppies tegen Reims.
Res, zeg je dan. Maar ja, kijk, Messi, Messi redt zich altijd. Messi zal altijd top zijn. Wat ik wel had toen ik Paris Saint-Germain zag vorig jaar. Dan liep ik weg van het stadion en dacht ik, nou, je hebt zoveel topvoetballers. Je hebt Navas en Verratti en Mbappé en Neymar. En het is helemaal geen elftal. Er zit geen enkele structuur in. Dus dat probleem blijft, denk ik. Je hebt 3 man voorin die ook niet mee verdedigen. Dus dat wordt allemaal een probleem.
Wil je nog 1 keer van mij uitleggen hoe je Reims uitspreekt in Frans?
Nou, ik spreek ook Frans, dat zeggen mijn kinderen, met een belabberd Nederlands accent. Dus ik wil jou ook niet de les leren.
Nee, dat
sorry.
Geeft niet. Ja.
Res.
Res.
Ja.
Res zit helemaal geen M in het woord.
Nee, dat spreek je niet uit. Nee.
Wist je dat, Henk?
Nee. Stade Res.
Je wilt ook in Frankrijk.
Wacht even, Simon Cooper vertelt Henk Spaan hoe die Frans moet spreken.
Ja, als Simon had gezegd, Paris Saint-Germain tegen Res, had jij toch gevraagd wie?
Nee, dat had ik niet verstaan. Dacht ik dat die spraakgebrek had.
Nee, maar ik ga mensen geen Frans leren. Want mijn kinderen lachen me uit elke keer als ik Frans spreek. Dus, ja.
Maar ik denk dat je kinderen jou uitleggen bij elke taal die je spreekt.
Nou, mijn Engels is niet heel
goed. Oh, je Engels is goed natuurlijk.
Lachen ze hun moeder ook wel eens uit?
Ja, ze vinden het een beetje gênant. Maar dat had ik ook met mijn ouders in Nederland. Ik dacht van, ja, jullie spreken zulke slecht Nederlands. En achteraf als volwassene heb ik gedacht, god, wat indrukwekkend dat mijn ouders hierheen kwamen. En ze hebben gewoon Nederlands geleerd. Mijn vader heeft in het Nederlands gedoseerd. Vind ik toch erg knap.
Ja. Hey, Simon, ik sorry. Nee, ik ben de man van lijstjes, hè? Dat is gewoon een afwijking. Ga het verder niet over hebben. Als jij zegt dit, ik krijg een prachtige kritiek. Het wordt al het beste sportboek van 2021 genoemd. Wat is het beste sportboek? In jouw sportkast? Wat jou betreft het beste sportboek?
Ik heb ook een paar van die lijstjes gemaakt. CLR James Beyond the Boundary over cricket en cultuur, dat is wel heel vormend. Nick Hornby, Fever Pitch. Ook Eamon Dunphy, ik was vorige week op zijn podcast, moest ik hem daar ook weer mee feliciteren. Eamon Dunphy, Only a Game, over hoe het is om een doodnormale profvoetballer bij Millwall te zijn in de jaren 70. Echt een legendarisch boek. Paper Lion van George Plimpton.
En je vergeet nu wat je vroeger altijd noemde, het boek over Wimbledon.
Gordon Forbes, A Handful of Summers. Ja, dat is een. Ja, Mike Atherton vindt dat ook het beste sportboek aller tijden.
Ik heb dat gelezen op jouw aanraden. Het is echt bijzonder grappig.
Ja, het was een hele lieve man. Ook. Ik heb hem aan het einde leren kennen. Hij is vorig jaar aan corona overleden op zijn 86e, Forbes. Ja.
Mike Atherton, ik volg de testmatches. Het wordt ontzettend spannend. Hè? India staat nu voor. Er is nog 1 testmatch te gaan. Gaat heel even over cricket, Hugo.
Heel leuk.
En Mike Atherton is een hele goede batsman. Is nu een ongelooflijk goede commentator. Er is echt wat mij betreft geen betere. En ik logeer graag in Italië, in Puglia, in een bepaald hotel. En wie zit er op een ochtend naast me? Michael Atherton. Niemand die hem kent, want het zijn Italianen. Dat cricket speelt natuurlijk buiten de...
Ja. Heb je hem aangesproken?
Nee, ik zei tegen mijn vrouw, dat is verdomme Michael Atherton. Ze zegt, dat is niet waar, joh. Ja. Dus ik ging hem googlen, omdat ik even het fotootje kon laten zien. Ja, en daar zat hij, hoor. Natuurlijk, ja. Nee, dat durf ik niet. Nee, ik heb zelfs Charlie Watts niet aangesproken, dus Michael Atherton ook niet.
Ik heb nog sterker. Ik was bij het Financial Times Festival een paar jaar geleden. En ik had met Janine Ganesh, collega, deden we een panel over voetbal. Na afloop komt er een gozer met zo'n Financial Times tasje op me af. gast. Gewoon iemand die een kaartje had gekocht. Ja, Michael Atherton. En die wilde even over voetbal babbelen.
Dus
wij,
ben je niet.
Ja, echt waar. Dus we hebben met een man of 3-4 over voetbal staan babbelen. Hij is Manchester United fan. Hij gaf zijn mening.
Ik vind hem nog leuker nu.
Ja, nee, ja. Maar die kunnen we toch een keer in de podcast vragen? Als ik het zo hoor, als hij veel van voetbal weet.
Ik denk dat hij dat leuk vindt als hij over Manchester United
Ik weet namelijk praten. Dat Matthijs zijn Engels is voortreffelijk.
Maar ik vond het zo bescheiden dat hij gewoon een kaartje had gekocht. Ja. En dan komt hij naar afloop naar hem toe en zegt... Ja, ik vond het leuk wat je zei, maar ik ben niet helemaal met je eens. Want
ja leuk. Ja. Volg je de testmatch nu?
Helaas niet, maar mijn vriend Ed Smith was tot een aantal maanden geleden was hij chief selector, dus zeg maar de bondscoach. En ik wist niet dat hij was ontslagen, omdat ik dat allemaal niet volg. Maar ik heb Ed ook op een Financial Times festival geïnterviewd, dus ik zit er een beetje in, een beetje.
Ja.
Maar je hebt toch vroeger ook gespeeld?
Ja,
in Nederland heb jij gecricket.
Ik heb ook in Nederland gecricket. Ik heb het met veel te veel liefde en passie en obsessie gedaan. En ik ben blij dat ik er weg uit ben, omdat het echt in mijn hoofd ging zitten. En ik zat helaas niet op een niveau Engeland.
Ja. Weet je nog dat wij een keer, Henk, Simon en ik waren Hugo in Londen, in de Royal Festival Hall volgens mij, Simon. Voor ook een sportliteratuurgala, dat was niet van de Financial Times. Nee, ja. Toen zat jij in een forum en Henk, jij zat ook in een forum.
Ja.
En dat ging over voetbal en journalistiek en literatuur. En het slot, de grote finale, was een publiek interview met George Best. Weet je dat nog?
Ja, dat deed iemand anders helaas. Ja, dat deden wij niet.
Dat deden jullie niet. Nee, maar dat wat we daar zagen, dat wrak wat daar ineens die zaal in kwam.
Ja.
En daar op een stoel ging zitten.
Een hobo, echt.
Echt een hobo in een rood trainingspak. En dat was godverdorie de grote George Best.
Ja.
Die daar voor een paar grijpstuivers zich liet interviewen.
Maar nog erger, ik was een keer in Engeland. Ik moest voor VI naar Manchester United. Volgens mij de terugkeer in Europa. En toen was hij op bezoek bij Wogan. En daar zat hij stom dronken.
Bij Terry Wogan, de talkshow.
Dat was ontluisterend.
Ja. Ja. Jezus. Was dat weekend dat wij daar waren, Valdano hebben gesproken?
Valdano in de Westbury Hotel.
Ja.
Ja, die sliep ook in de Westbury.
Buitengewoon
grappig. Maar die deed ook dat festival.
Ja, klopt. Ja. We waren er voor dezelfde reden. En met jij sprak heel lang met Valdano over Maradona, over het Argentijnse elftal.
Ja.
Every Inch a Gentleman. Toen was hij nog niet bij Real Madrid. Ja. Of waar kwam hij terecht?
Nee. Hij was volgens mij columnist bij El Pais.
Ja, hij is zoiets niet weer. Wat een fantastisch aardige man. Echt. Ja. Hij komt ook in mijn Barcelona boek, want hij zegt de mooiste dingen over Barcelona. Hey, je leest alles. En wie zegt de meest interessante, mooist geformuleerde dingen over die club? Het is Valdano.
Ja, maar er is ook bijna niemand. Er is ook bijna niemand die beter over Cruijff heeft geschreven dan Valdano, hè?
Hij was zelf een enorme fan van Cruijff.
Ja.
Maar hij zei, die man bij een wedstrijd commandeerde hij zelfs de Coca-Cola-verkopers, de scheidsrechter en de medici van beide ploegen.
Ja, lieve luisteraars, het is Memory Lane hier in Amsterdamse studio.
Ja, want we worden wereldkampioen. We zijn een goed humeur.
Ja, natuurlijk.
We worden wereldkampioen.
Wat we ook altijd doen in zo'n podcast is eventjes voorspellen.
Oh, jezus, daar gaan we.
Ik ga even snel langs jullie en ik vul ook even voor Frank van der Lende in, die de volgende keer weer bij is. Matthijs, zeg jij het eens eventjes. Twente FC Utrecht.
2-1.
Henk. Wat gebeurt er dan?
Ik zeg dat Maher een doelpunt maakt in die wedstrijd.
Ik zeg dat FC Utrecht gehakt maakt van FC Twente. Het wordt dus 1-3. En Frank van der Lende die zegt dat Van Wolfswinkel gaat scoren. Dan hebben we de wedstrijd dit weekend. AZ-PSV. Matthijs.
0-2.
Henk.
Het is zo, de Gakpo is nog niet zeker, hè, voor die wedstrijd. Dus dat betekent dat Zahavi zijn verantwoording neemt en gaat scoren.
Ik denk dat PSV puntjes laat liggen bij AZ. 2-2. En Frank van der Lende zegt Gutsen. Hij heeft zijn contract verlengd. Hij gaat scoren. Dan hebben we nog Zwolle Ajax. Zwolle, een povere indruk. Ajax, is natuurlijk alweer op weg. Dat moet je hier in Amsterdam altijd zeggen. Naar het landskampioenschap. Matthijs.
Zwolle Ajax 1-5.
Henk Spaan.
Haller maakt een doelpunt.
Ja, hij maakte er 2 in de Interlands. Deze week. Ik zeg ook 4-0 voor Ajax. En Frank van der Lende. Klaassen scoort. Hoe verrassend.
En dat zal dan de eerste moeten
dat
zijn.
Dat zal de eerste zijn. Ja. Goed, dan gaan we er een eind aan breien. Nou, ik laat niet na om eventjes te bedanken. Simon Cooper, jij bent one of us. En we kunnen eigenlijk niet zonder je. Wij maken het hele seizoen deze podcast. Wij verlangen echt wel dat we je nog een keertje gaan spreken. En niet alleen aan de telefoon. Dus jouw opdracht is om vanuit Madrid te kijken hoe je economisch goedkoop, maar niet met het vliegtuig, toch een keer deze kant op komt. En,
Waarom nou economisch goedkoop? Hij werkt bij een van de beste kranten ter wereld. Ik neem ook aan een van de best betaalde kranten ter wereld. Dat hoeft niet goedkoop bij Simon. Simon zit er warmpjes bij.
Ja, geen commentaar. Ja. Ja? Maar, als jullie, maar jullie sturen de hardgas privéjet, denk ik. En dan kom ik.
Nee, Simon is zo ook, dat moet ik misschien even nog een beetje aanstippen. Degene onder ons die het allerbeste in staat is om zijn eigen materiaal overal uit te zaaien in de wereld. Want in welke Japanse krant heb jij nou een column?
World Soccer Digest. Ik moet zeggen dat het internet daar niet aan meehelpt. Want zodra je iets schrijft, dan kunnen mensen het overal lezen. En dat is een probleem.
Ja, vroeger, voor jou
vroeger,
nu.
Vroeger schreef ik hetzelfde verhaal in 5 landen en niemand het merkte.
Is dat niet een vorm van zelfplagiaat eigenlijk?
Zelfplagiaat is de basis van de journalistiek, toch?
Dit heet Move the Product, heet dit.
Ja, Martin Bril.
Move the Product.
Ja, oh, dit was een heerlijke podcast.
Overigens, ik wil nog benadrukken. Over 3 weken ongeveer verschijnt Hartgras 140. Waarin 6000 woorden zijn gepubliceerd door Simon Cooper. Ja. Over Messi in Barcelona. Ilse Waringa debuteert in Hartgras. Met een...
Van de Luizenmoeder.
Ja, met een aantal sketches van ouders langs het voetbalveld.
Leuk.
Carolina Trujillo heeft weer haar de volgende aflevering van haar gelekte telefoongesprek tussen Messi en Suarez.
Ja, die heeft Simon Cooper niet, hè, die gelekte gesprek.
Nee, die heeft hij Messi niet. Dat is een van de weinige dingen die hij niet, waar hij niet over
dat
kon beschikken.
Heeft hij eventjes over het hoofd gezien. Ja. Ja, ga door.
Nou, dat is het ongeveer. Ja, er is nog veel meer.
Maar Henk, je vergeet erbij te zeggen, dat vind ik dan weer zo jammer. Je kunt je abonneren op deze podcast.
Ja, ik ben zo gek maar je kunt om je dat ook te vergeten.
Zeg het maar
je
dan.
Kunt je abonneren op Hartgras. Dan moet je naar de site gaan, de papieren Hartgras. Ja. Het meest lezenswaardige sportblad in Nederland. Dan moet je naar de site gaan en ik geloof dat 1 of 2 drukken op de knop genoeg zijn voor een abonnement.
En als u dat doet, als u dat massaal doet, dan kunnen wij Simon Cooper een keertje transporteren van Spanje naar Nederland. Dus ja. Alsjeblieft, als u genoten heeft van deze man, van deze intellectueel, van deze
Wat wordt je Messi, volgende boek, Simon?
Over de Britse elite, hoe die is gevormd en hoe die is vervormd.
Naar aanleiding van je stuk over Johnson in de Financial Times.
Een stuk over Oxford in de jaren 80 en 90, ja.
Ja. Ik kan niet wachten. We breiden een eind aan. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En we zijn er al vrij snel weer, dus als deze is beluisterd, dan zijn we er maandag alweer en dan in een andere samenstelling. Yes, there used to be a ballpark right here.